De boodschap voor deze dag is uit de eerste brief van de apostel Johannes, het eerste hoofdstuk. 1 Johannes, het eerste hoofdstuk, en het is de bedoeling dat we doorlezen tot het tweede hoofdstuk, het tweede vers. Dat is een gedeelte wat bij elkaar hoort. Dat is een gedeelte wat spreekt over gemeenschap, onder andere. Geschreven door de apostel die de Heer Jezus lief had. De apostel Johannes had een hele hechte band met de Heer Jezus. Een bijzondere band. Het is ook een apostel die heel oud geworden is. Als ik het goed heb, 92. Veel ouder dan de andere apostelen. Hij heeft ook een geweldige openbaring geschreven. En natuurlijk eerst ook ontvangen van de Heer Jezus. Hij heeft ook een geweldig mooi evangelie geschreven. Wat ook vele mensen tot een zegen is geweest. Maar ook deze brief is geweldig rijk en diep. Het laat zo zien het belang van de gemeenschap met de Heer Jezus. Iets waar wij niet zoveel waarde aan hechten, denk ik. Als ik tenminste kijk om me heen, dan vraag ik me toch steeds af hoeveel mensen leven werkelijk, hoeveel christenen, beter gezegd, leven werkelijk in de gemeenschap met de Heer Jezus. Delen hun leven met de Heer Jezus. Maar ook als ik naar mezelf kijk. Hoe weinig. Hoe weinig deel ik nog met de Heer Jezus. Hoe vaak ben ik nog met mezelf bezig. Ga ik eigen wegen. Misschien met de Bijbel in de hand. Maar toch niet in de gemeenschap met de Heer Jezus. Het is de bedoeling dat we daarin groeien. Niet dat we daar negatief over zijn, van nou, het is niks met mij en het wordt niks met mij. Nee, het is de bedoeling dat we groeien. Groeien ook in die gemeenschap met de Heer Jezus. En dat we leren hoe we mogen groeien in de gemeenschap. En Johannes schrijft aan ons. En hij schrijft heel bewust met het doel, dat zegt hij ook. Hij zegt, ik schrijf deze dingen omdat uw blijdschap vervuld zij. En ik schrijf deze dingen, ik verkondig deze dingen, omdat ook u met ons gemeenschap hebt. En dat u gemeenschap mag hebben met de Heer Jezus. Laat zien het belang van het lezen ook van het woord. In geloof. Er zijn veel mensen die lezen wel het woord, maar die geloven niet. Ze schrijven er soms hele dikke boeken over. Die kun je zo de prullenbakken gooien, want het is gewoon waardeloze troep. Het is de bedoeling dat we het woord lezen in geloof. Dat we het aannemen in geloof. Dat is een geweldig rijke zegen. Dat beseffen we ook niet. We zien het woord vaak ja, als woorden. Een boek. Maar het is het woord van God. En dat is totaal anders dan welk boek u ook maar in handen kunt hebben. Het is een levend boek. Een levend woord. Een woord dat kracht heeft om uw leven te veranderen. Radicaal. We gaan lezen vanaf het eerste vers en zien wat de Heer ons hierin wil laten zien. Het begint toch gelijk heel krachtig. Hetgeen van den beginnen was. Hetgeen wij gehoord en gezien hebben. Met onze ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Het woord des levens was er vanaf het begin. En ik heb er van de week best aan gedacht en ik denk er ook wel vaker aan. Dat begin. Er zijn zoveel mensen die willen niet in God geloven. Maar hoe verklaren ze dan waar alles vandaan komt wat je ziet? Het is een heelal, een geweldig groot heelal. Waar allerlei natuurwetten gelden. Anders zou het in elkaar storten. We hebben een wereld om ons heen. Waarin we een orde zien. Waarin we een geweldige intelligentie kunnen zien. Een grote complexiteit. Om er een moeilijk woord te gebruiken. Zo kijk hoe alles is opgebouwd. Hoe ons lichaam is opgebouwd. Hoe geweldig complex dat in elkaar zit. Er is geen camera ter wereld die zo goed is gemaakt. Zo geavanceerd als het menselijk oog. Hoe komt dat? Hoe kun je deze dingen verklaren als je niet gelooft wat hier staat? Hoe kun je de dingen die je om je heen ziet verklaren als je niet gelooft in God? Volgens mij kan dat niet. Maar de mens wil niet geloven in God. Daarom hebben ze een zogenaamd wetenschappelijke theorie bedacht, die moet verklaren waarom we in deze wereld leven. Waarom we hier zijn. Waarom er een maan is, waarom er een sterren zijn. Waarom er een zon is, waarom er een aarde is. En de beste verklaring die ze daarvoor kunnen geven, is dat er 9 miljard jaar geleden iets ontploft is en daar is alles uit ontstaan. Dat is heel bijzonder. Want dezelfde wetenschap, waar deze mensen zich op beroepen, heeft vastgelegd, materie ontstaat nooit spontaan. Energie ontstaat niet spontaan. Dus alles wat we zien, in ieder geval de dode dingen, steen, de planeten, de sterren, de zon, waar komen die vandaan? Die zijn niet spontaan ontstaan, zegt de wetenschap. Maar dezelfde wetenschap wil God niet aanvaarden. Hoe gaan ze dat verklaren? Wel, zegt men, alles was samengepest in één klein punt. Een heel klein puntje, zo groot als een stip op je papier aan het einde van het boek. Daar zat alle materie in en dat is ontploft en daar is alles uit ontstaan. Even een eenvoudige weergave daarvan. Maar, ook al zit alles in één punt samengeperst, dan is het er nog steeds. Je kunt een auto samenpersen tot hij zo groot is als een pakje boter. Ik overdrijf misschien een beetje, maar je kunt een auto heel klein maken in een pers. Hij ziet er anders uit. Je kunt er niet meer aan rijden. Maar al het materiaal is er nog steeds. Het is alleen samengeperst. En dat pakje boter, dat weegt nog steeds net zoveel als die auto woog. Als die auto 1000 kilo woog, dan weegt die samengeperste auto, hoe klein die ook geworden is, nog steeds 1000 kilo. Als het hele heelal samengeperst is in één klein puntje, dan is de materie er nog steeds. En dat kan niet, volgens de wetenschap. Want waar komt het al vandaan? Is het er eeuwig geweest? De Bijbel geeft het antwoord. In het begin God. De Heer Jezus. Hij was er vanaf het begin. En hij heeft alles geschapen. Het is zo eenvoudig. Maar de mens wil dat niet. Waarom gaat de mens hele ingewikkelde theorieën bedenken die eigenlijk helemaal niet kloppen? En er zijn er die zelf hebben toegegeven. Het kan eigenlijk niet. Maar we willen het alternatief, namelijk dat er een God die alles geschapen heeft, niet aanvaarden. Er zijn verschillende wetenschappers die dat hebben gezegd. Niet allemaal in dezelfde woorden. Maar het is de enige reden waarom er een evolutietheorie is. De mens wil God, de mens wil de schepper niet aanvaarden. En de mens bedriegt zichzelf. En de mens laat zichzelf bedriegen. Hoe dwaas. Want ze zullen eens bedrogen uitkomen. En dan is het te laat. Als ze niet tot bekering komen. Hetgeen van den beginnen was de Heer Jezus. Hij is de oorzaak van alles. Hij is alles. Hij is ook onze verlosser. En met hem mogen we leven in gemeenschap. Vers 2. Het leven is geopenbaard. En wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen jullie dat eeuwige leven, terwijl bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. De Bijbel is niet zomaar een vaag boek van openbaringen die één persoon gekregen heeft. Er zijn verschillende zogenaamde heilige boeken, geschreven door mensen die een openbaring hebben ontvangen. Niemand kan controleren of dat klopt. Niemand was erbij. Maar ze hebben een openbaring ontvangen. Er zijn de duizenden, miljoenen die er achteraan lopen. Maar de Bijbel is een betrouwbaar getuigenverslag. Johannes schrijft van de dingen die hij met zijn eigen ogen heeft gezien, die hij met zijn eigen oren heeft gehoord, en niet alleen hij, maar velen met hem. Er waren 12 apostelen, dat waren de naaste vertrouwelingen van de Heer Jezus, die hebben allemaal hetzelfde gezien en gehoord. Daarmee was nog een veel grotere groep van aanhangers van de Heer Jezus, die hem geloofden. De Bijbel is een betrouwbaar getuigenverslag. Er is een detective. Als ik het goed heb, is zijn naam Walter Wallace. Een Amerikaan. Was een atheïst. Deze man hield zich bezig met cold case zaken. Een cold case zaken zijn zaken waarin zeg maar, de getuige al over het materiaal al weg is. Zijn oude zaken. Deze mensen moeten zich meestal richten op getuigenverklaringen. Om de waarheid boven tafel te krijgen. Omdat ze gewoon geen andere bewijsmaterialen meer hebben. Het is zo lang geleden dat dat niet meer verkrijgbaar is. Dat het weg is, dat het vergaan is. En deze man die was dus gespecialiseerd in het houden van getuigenverhoren. En ook het lezen van die verhoren. En te zien of daar een waarheid in zat. Om verklaringen ook met elkaar te vergelijken en om zo de waarheid daaruit te halen. En deze man is tot geloof gekomen toen hij de Bijbel ging lezen en zag dat de evangeliën betrouwbare getuigenverslagen zijn. Zit er soms verschil in? Maar hij zei dat hij had juist zien. Juist die kleine verschilletjes laten betrouwbaarheid zien. Want de evangelisten, die hebben geschreven vanuit hun eigen waarneming. Of ze hebben iets opgeschreven van iemand die ze gesproken hebben. Die verklaart vanuit zijn of haar eigen waarneming. Dit is een betrouwbaar getuigenverslag. Dit is een zeer betrouwbaar getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. Deze man die las die dingen en die is tot geloof gekomen. Hij is helaas geloof ik een beetje doorgeslagen in die dingen. Dat zie je natuurlijk vaak bij mensen. Maar ik vond het heel opmerkelijk. De Bijbel is niet zomaar een vaag boek wat we niet kunnen controleren. Het is, zou je kunnen zeggen, geschiedenis die je kunt controleren. Er zijn ook buiten Bijbelse bronnen. Flavius Josephus onder andere. Die de dingen die we in de Bijbel lezen, aangaande de Heer Jezus, aangaande het Israël van die tijd, bevestigen. En de Bijbel zelf is een bevestiging van de betrouwbaarheid. Waarom leggen mensen dit opzij? Dan grijpen ze iets vast wat onbetrouwbaar is. Iets wat een leugen is. Laat zo zien dat we de Heer Jezus nodig hebben. Want die geest zit ook in ons. Mens laat zich graag bedriegen. En de mens heeft van nature een afkeer van God. Ons vlees heeft een afkeer van God. En ook als u wedergeboren bent, als u de Heer Jezus hebt aangenomen, als u uw leven aan Hem gegeven hebt, dan is uw vlees niet beter geworden. Dat vlees heeft nog steeds de neiging om zich te laten bedriegen. En om zich af te keren van God. En dat hebben we vaak niet in de gaten. We hebben het zo nodig dat we ons leven iedere dag opnieuw, door de dag heen, in zijn handen leggen. Heer, bewaar mij, houd mij vast, leid mij. En dan komen we op gemeenschap. Het is waar Johannes het hierover gaat hebben. In vers 3, hetgeen we dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, dat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Johannes schrijft speciaal deze brief, dat we zouden leven in de gemeenschap, dat we daarin zouden groeien. Zo geweldig belangrijk, de gemeenschap met de Heer Jezus. Ik zie voor mezelf steeds meer, ik heb die gemeenschap nodig. Als ik leef in die gemeenschap, dan gaat het goed. Niet dat ik dan ineens geen fouten meer maak, geen zonde meer doe. Daar schrijft Johannes ook over, daar komen we nog wel op. Maar als ik mijn eigen weg ga, ik kan zelfs de Bijbel lezen en toch mijn eigen weg gaan. Toch eigenlijk niet in de gemeenschap met de Heer Jezus leven. En dan gaat het niet goed. Dan krijgen mijn gedachten de overhand. Dan krijgen gevoelens de overhand. En dan kom je zo makkelijk in een negatieve spiraal. Ga je zo makkelijk bezig met negatieve dingen. En negatieve dingen zijn niet van God. Dat is één ding wat we heel zeker in kunnen zijn. Negatieve gedachten zijn niet van God. Negatieve gevoelens zijn niet van God. Je kunt misschien zeggen, ja, ik ben bedroefd om mijn zonde. Maar dat is niet negatief. Maar Paulus zegt, dat werkt een onberouwelijke bekering. Dat is juist positief. Negatieve dingen zijn niet van God, maar worden daar zo makkelijk in meegesleurd. Misschien bent u positief ingesteld. En u kunt ook in een in menselijk opzicht positieve zin totaal de verkeerde kant op gaan. Misschien houdt u wel van de dingen van de wereld. Houdt u van gezelschappen. Gaat u met verkeerde mensen om. Nou, verkeerde mensen is misschien een verkeerd begrip. Maar mensen die u niet op de Heer Jezus wijzen. Die u makkelijk meesleuren in een weg bij hem vandaan. Die de aandacht op hele andere dingen vestigen. En we zijn geneigd om daar makkelijk in mee te gaan. Omdat ons hart, ons vlees geneigd is om weg te gaan van de Heer Jezus. En als hij ons begeven in gezelschap van mensen die de Heer Jezus niet kennen. Dan lopen we dus het risico dat we ook de verkeerde kant op gaan. Je kunt zeggen, ja, maar ik kan een voorbeeld er zijn. Maar dat is vaak niet zo. U kent wel het voorbeeld. Als iemand op een tafel staat, is het veel makkelijker om die persoon van de tafel af te trekken, dan dat het voor die persoon mogelijk is om iemand op die tafel te krijgen. Het is de bedoeling dat we zien op de Heer Jezus en dat we wandelen met hem. En zo kunnen we een licht en een getuige zijn. Niet als we mee gaan doen met de wereld. Ik heb ooit een boek gelezen dat ging over vriendschapsevangelisatie. Christen die gingen vriendschappen sluiten met niet-christenen. Met de bedoeling om ze dan het evangelie te kunnen vertellen. Dat is geen goede methode. Want de kans is veel groter dat je meegaat met de niet-christen. Dan dat je een niet-christen meekrijgt met jou. Dat is moeilijk te aanvaarden. Maar dat is wel de realiteit. Het is de bedoeling dat we wandelen met de Heer Jezus. Want als we wandelen met de Heer Jezus, als we leven in gemeenschap met hem, als hij ons kan vormen, dan kunnen de mensen zien de rust van de Heer Jezus. De liefde van de Heer Jezus. De verlossing die hij geeft. En dan kunnen we ook zelf leven in die rust. Kunnen we zelf leven in die vrede. In die verlossing. In die zaligheid. En die is er niet in onszelf. Zodra we weggaan van de Heer Jezus, komen we weer in onze eigen onrust. In onze eigen onvrede, in onze eigen ontevredenheid, in onze eigen ondankbaarheid. We moeten niet denken dat ons hart beter wordt. Ons hart wordt niet beter. We hebben de Heer Jezus nodig. We hebben zo nodig om te wandelen in de gemeenschap met hem. En daarom schrijft Johannes deze dingen. En daarom is het belangrijk dat we deze dingen ook lezen. In geloof. Misschien zijn sommige dingen moeilijk. Maar dan mogen we gewoon zeggen, Heer, u heeft dit geschreven. Dit is eenvoudig, maar ik begrijp het niet. Wilt u het mij uitleggen? En dan zal de Heer het uitleggen op zijn tijd. Wanneer wij er aan toe zijn. Het is altijd een zegen in het lezen van het woord. Met de vader misschien niet altijd gelijk. Maar die zegen is er wel. Ik kom het verschillende keren tegen. Psalm 119 begint met wel gelukzalig. Psalm 1. Wel gelukzalig is de man die bezig is met de wet van God. Met het woord van God. Je zult zeggen, nou, ik voel me lang niet altijd wel gelukzalig. Ik ben er een bijbelstudie geweest. Maar ik voel me er helemaal niet wel gelukzalig. Maar dat neemt niks af van het woord van God. Als de Heer zegt, u bent wel gelukzalig. Als u bezig bent met deze dingen, dan bent u wel gelukzalig. Het gaat er niet om wat u voelt. De waarde van het woord van God wordt niet bepaald door ons gevoel. Denken wij vaak wel, maar dat is niet zo. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En het is waar, of ik het nou wel of niet voel. Maar eens zullen we dan zien dat het waar is. Wel gelukzalig als u bezig bent met het woord van God. Als u dat leest, onderzoekt, biddend en in geloof. En deze dingen, vers 4, deze dingen schrijven wij opdat ook u blijdschap vervuld zij. Het is mooi, deze dingen horen eigenlijk bij elkaar. Vers 3 zegt, deze dingen verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dus hij verkondigt deze dingen, omdat we gemeenschap zouden hebben met de Heer Jezus. Om het even kort samen te vatten. En dan vervolgens, wij schrijven deze dingen opdat uw blijdschap vervuld zij. Dat hangt samen. Waar komt blijdschap vandaan? Uit de gemeenschap met de Heer Jezus. En daarvoor moeten we leven in het woord. Daarvoor moeten we het woord geloven. Gewoon in alle eenvoud. De Heer zegt wat hij bedoelt en hij bedoelt wat hij zegt. De Bijbel is geen puzzelboek. Veel mensen maken van de Bijbel een puzzelboek, maar dat is het niet. De Heer zegt niets voor niks dat we moeten worden als kinderen. Tegen kinderen spreek je in eenvoud. Je hoort wel eens mensen tegen kinderen praten dat je denkt van nou doe even normaal. Maar je probeert zo eenvoudig mogelijk te praten tegen kinderen, zodat ze het begrijpen. Zou God anders zijn? Of zou God denken dat wij heel slim zijn en dat hij ons hele ingewikkelde woorden moet geven, zodat wij ons ja, daar als het ware in uit kunnen leven? Dat is wat sommige mensen doen. Allerlei ingewikkelde dingen zoeken in de Bijbel. Nee, God geeft het eenvoudig, zodat we het kunnen begrijpen. God zegt wat hij bedoelt. En hij bedoelt wat hij zegt. We mogen zijn woord in alle eenvoud gewoon aannemen. En er zullen een hoop mensen zeggen die zeggen dat mag niet. Laat ze maar praten. God geeft. En wij mogen aannemen. In geloof. En daarin is de blijdschap. Gemeenschap met de Heer Jezus. Leven met hem. Bidden. De dag doorgaan met hem. Men zoekt overal blijdschap. Maar het is nergens te vinden als alleen in de Heer Jezus. En hoe apart is het dan dat we toch zo geneigd zijn om steeds uit die gemeenschap te gaan. Als we in de gemeenschap zijn, dan beseffen we, dit is goed. Dit zou ik altijd moeten hebben. Maar we zijn er zo weer uit. En dan kunnen we beseffen, ja, ik zou terug moeten gaan naar die gemeenschap, maar dat ik is zo sterk, dat ik zo'n slavendrijver. Ik geloof, er is geen ergere slavernij dan de slavernij van het ik, waar de mens onder gebukt gaat. Ik zie mensen die gebukt gaan onder de slavernij van hun ego. Die dingen willen bereiken. Die daarvoor vechten. Die daar hun leven voor opofferen bijna. Om iets te zijn wat ze niet zijn en wat ze ook niet kunnen worden. Ze gaan eraan kapot. De slavernij van het ego. De slavernij van het ik. En het zit in ons allemaal. We moeten zo voorzichtig zijn dat we daar niet door meegetrokken worden. Daarom is het een voortdurende overgave aan de Heer Jezus. Heere, maak mij gewillig. Trek mij tot uzelf. Neem mijn leven. Laat mij met u wandelen. Vervul mijn leven. Niet mijn wil, Heer, maar uw wil. Zo moeten we de dag beginnen. Zo moeten we de dag doorgaan. Als we willen leven in blijdschap. Als we willen leven in rust. Als we willen leven in vrede. Als we getuigen willen zijn. Ik denk dat ieder christen wil graag een getuige zijn. Maar dat zijn we niet door onze eigen handelingen. We kunnen denken dat we allerlei tractaten moeten uitdelen. We kunnen denken dat we iedereen bij zijn haren moeten meesleuren. En het getuigen zit in het werk van de Heer Jezus. Wat Hij door ons heen kan doen. Als Hij ons kan vormen. Als de mensen in ons kunnen zien. Hé, zij is anders. Hij maakt deze dingen mee. Maar hij reageert helemaal niet zoals ik had verwacht. Naar haar is dat overkomen. Ik begrijp haar reactie niet. Ze is er zo rustig onder. En het is ook echt, ik zie het. Ik begrijp het niet. En dat kan niet als ze het zelf gaan doen. Want dan is het fake. Nep. De wereld is vol met nep. En ook het christendom is vol met nep. Misschien is het allemaal goed bedoeld. Maar als het niet van de Heer Jezus is. Kijkt u maar op Psalm 127. Als de Heer in het huis niet bouwt, te vergeefs. Als de Heer de stad niet bewaakt, te vergeefs. Als het evangelisatiewerk niet van de Heer is, te vergeefs. Nou, de Heer kan het in zijn genade nog wel zegenen. Maar het is veel, veel beter als we het door Hem laten doen. Als we leven in overgave met Hem, in gemeenschap met Hem. Het is de bedoeling van God. Daarom heeft Hij de mens geschapen om met Hem in gemeenschap te leven. De mens wil voor zichzelf leven. En we zien de gevolgen daarvan, die zijn verschrikkelijk. We zien het makkelijker bij een ander. Als een ander voor zichzelf leeft. En dat heeft gevolgen voor de mensen om hem of haar heen. Negatieve gevolgen. Misschien zelfs heel negatief. Mishandeling. Verwaarlozing. Dat zien we makkelijk. Maar dat kan ook bij ons gebeuren. Voor onszelf leven is verschrikkelijk. Voor anderen, maar ook voor onszelf. Petrus zegt, de vleeselijke lusten voeren krijg tegen de ziel. Dat zijn de lusten in de breedste zin. Alles wat we zelf willen. Dan is het maar een nieuw mobieltje. Een nieuwe iPhone. Een nieuw huis. Al die begeerten die voeren strijd tegen onze ziel. Het heeft een negatief effect. We zijn er zo makkelijk in bezig. Maar de blijdschap is in de Heer Jezus. En als we wedergeboren zijn, dan hebben we een positie gekregen in de Heer Jezus. Dat kunnen we lezen in Efeze 2, vers 6. God de Vader heeft ons geplaatst in de Heer Jezus, aan zijn rechterhand, in de hemel. En als u die positie hebt, die positie is onveranderlijk, onwankelbaar. En dan hebt u een keuze. Wil ik leven vanuit die positie? Of wil ik vanuit mezelf leven? Deze dingen zijn moeilijk uit te leggen. Ik zal proberen om het in begrijpelijke taal over te brengen. Maar het is wel onvolledig. Het zijn maar voorbeelden. Maar ons vlees is niet in die positie. We hebben dat zondige lichaam nog steeds bij ons. Dat is de keuze die God gemaakt heeft. Als we wedergeboren zijn, dan dragen we nog steeds het zondige vlees met ons mee tot onze dood. Of dat de Heer Jezus ons kon halen. We kunnen kiezen. Leef ik in die positie, bij de Heer Jezus, in de Heer Jezus? Of ga ik leven in dat vlees, buiten de Heer Jezus? Het verandert niet onze positie, maar het verandert wel ons leven. Vanuit onze positie leven, dan hebben we rust. Dan hebben we vrede. Dan hebben we blijdschap. Zolang we in die positie zijn. Zodra we daar als het ware uitgaan. En we verplaatsen ons leven naar het vlees wat buiten de Heer Jezus is. Naar het zondige vlees met zijn eigen begeerden, zijn eigen verlangens. Dan zijn we de rust kwijt. Dan zijn we de vrede kwijt. Dan zijn we de blijdschap kwijt. Zodat we weer teruggaan en onze schuld belijden. En daar spreekt Johannes ook verder over de belijdenis van zonde. We komen daar vandaag niet meer naartoe. Daar gaan we misschien een volgende keer over verder. Maar leef vanuit de positie. Een onwankelbare positie. Een hoge positie waar niemand bij kan. Positie van rust. Positie van vrede. Als we leven met de Heer Jezus. Als we onszelf willen overgeven, Heren, hier ben ik. Er is een nieuwe dag begonnen. En ik voel weer dat er allerlei gedachten zijn. Gedachten die zo herkenbaar zijn. Die zo bij mij passen. Maar gedachten die niet goed zijn. Want ze leiden me af. Ze houden me bij u vandaan. En ze vestigen mijn aandacht op verkeerde dingen. Heren. Ik leg die onwil om met u te leven in uw hand. Ik leg al die gedachten, die gevoelens in uw hand. Heren, ik vraag u met klem. Neemt u mijn wil in handen? Verbreekt u mijn wil? En laat mij uw wil doen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En maak mij gewillig. Dat is zo mooi wat ook in Filippenzen staat. Filippenzen 2. Hij werkt het willen en het werk in ons naar zijn welbehagen. En ik bid dat vaak, Heere, werkt u het willen in mij uit, want ik ben zelf niet gewillig. Ja, ik ben gewillig om mijn eigen wil te doen, maar niet gewillig om uw wil te doen. Maar ik moet wel uw wil doen. Daarin is de rust en de vrede. En als ik mijn eigen wil doe, wat het ook is, dat maakt niet uit, is het niet goed. Het heeft gewoon negatieve gevolgen. Die eigen wil, die voert strijd tegen mijn geest, tegen mijn ziel. Dat is in ieder geval wat ik ervaar en ik geloof dat het zo is. Heer, u wil. Heer, neemt u mij bij de handen en houdt u mij vast. Wilt u dat zeggen tegen de Heer, het begin van de dag? Wilt u zich zo overgeven? Ook als het moeilijk wordt, ook als er beproevingen komen, want die zullen er komen. Als u uzelf overgeeft aan de Heer Jezus, dan zullen daar beproevingen komen. En dan kan het lijken of alles wat u geloofde niet waar is. Alsof het voor ieder ander is, maar niet voor u. Maar dat is een leugen. Het is voor u. De vrede is er voor u. De rust is er voor u. Maar de Heer gaat het wel beproeven. En er komt iemand bij. Die we ook in Job tegenkomen. Die zullen we allerlei leugens inblazen. Maar je moet ze niet geloven. Je moet het woord geloven. Houd vast. Wie op de Heer vertrouwt, zullen nooit beschaamd staan. Wie op zichzelf vertrouwt, komt absoluut beschaamd te staan. Er zullen beproevingen komen in uw leven. Het zal moeilijk zijn. Maar we hebben één bemoediging. Al meer dan één. Maar de Heer Jezus zegt door Paulus heen. Ik zal het niet zwaarder maken dan je aan kunt. En ik geloof dat ik dat mag zeggen. In de tijd dat ik met de Heer wandel. Het is niet altijd makkelijk. Maar de Heer heeft het nooit te zwaar gemaakt. Hij geeft altijd weer uitkomst. Altijd is zijn hulp weer daar, precies op tijd. En hij maakt het niet te zwaar. Hij maakt het ook voor u niet te zwaar. En de apostel Jacobus zegt zelf dat het een vreugde is als we beproefd worden. Begrijpen we misschien niet, waarom is dit een vreugdevolle zaak? Maar de Heer zegt dat het zo is. En als de Heer zegt dat het een vreugdevolle zaak is, dan is het een vreugdevolle zaak. Dan kunnen wij misschien niet beredeneren, moeten we dat ook maar helemaal niet doen. Maar gewoon aannemen, dit is goed. Dit is iets wat de Heer stuurt. En dit heeft een doel en ik begrijp het doel misschien niet, maar het is goed. Maar ik wil wandelen met de Heer Jezus. En ik wil daarin volharden. Dat is iets wat de mens moeilijk vindt. Ik zie veel mensen die beginnen aan allerlei dingen. In het begin vinden ze het vaak leuk. Maar op een gegeven moment wordt het wat meer sleur. Meer herhaling van hetzelfde. En dan haken ze af. En dan willen ze weer wat anders gaan doen. En dat is ook in het christendom al het geval. Mensen zijn eerst heel enthousiast. Mensen zijn enthousiast met de Here te wandelen. Maar als dan de beproevingen komen, dan zie je ze soms toch wel afhaken. Maar het is juist de bedoeling. Dat we verder gaan. Verder gaan met de Heer. Niet opgeven. Verder gaan. Acht het voor een vreugde als u beproefd wordt. Want het doel is dat u daardoor sterker wordt. Niet naar het vlees, maar geestelijk. Dat u meer gevorderd wordt naar het beeld van de Heer Jezus. Dat uw geloof groeit. En dat uw gemeenschap groeit. En als de gemeenschap groeit, dan groeit ook de blijdschap. Dan groeit ook de rust. Dan groeit ook de vrede. En dan gaan we ook meer zien hoe goed God is. Hij is goed en de goeddoende, zegt het woord. En dat is absoluut waar. God is zo goed. God is zo liefdevol. God is zo bijzonder. Er zijn eigenlijk geen woorden voor om dat uit te drukken. Leef in gemeenschap. En als u weet bij uzelf, het is niet zoals het zijn moet, ga dan nu op uw knieën. En geef uzelf aan hem. En leg al die eigen wegen in zijn hand. Heren, ik ben hier en daar mee bezig en ik vind dit leuk, ik weet niet hoe ik daarmee kan stoppen. Heer, neemt u het van mij weg. Dat ik mij in u mag verheugen. dat ik met u mag wandelen. Wat de Heere geeft is veel beter dan wat u zelf hebt. En hij zal het er ook in de rust in leiden. In alle wijsheid en voorzichtigheid. Hij zal niet in één keer alles van u afpakken. Misschien iets wat wij denken en waar we bevreesd voor zijn. De Heer gaat in alle wijsheid met u om. Dat mag ik ook in mijn eigen leven zien. De Heer slaat niet in één keer alles uit handen. Maar bij sommige mensen misschien wel, als het echt nodig is. Om echt hun aandacht te krijgen. Maar de Heer gaat in alle wijsheid en voorzichtigheid te werk. Hij weet precies wat hij moet doen. Hij kent u. Hij weet wat u nodig hebt. Ik gebruik al vaak dat beeld van de zilversmid, wat ook in het woord wordt genoemd. Als de zilversmid zilver wil louteren, dan zet hij dat in een oven. En hij zit daar als het ware pal bovenop om het in de gaten te houden. En hij haalt het precies op tijd weer uit die oven, zodat het niet verbrandt. Zo is het ook met u. Ik moet denken aan die schaapherder die ik een aantal jaren geleden zag in de Biesbos. De Bijbel geeft natuurlijk duidelijk het beeld van de herder en de schapen. De Heer Jezus, de herder, wij de schapen. En die herder die ik daar zag, die had zijn ogen strak op de schapen gericht. Voortdurend. Hij was met niets anders bezig. Heel veel mensen in deze tijd zijn met andere dingen bezig. Ik heb beveiligingsbeambten gezien die zaten met een telefoontje te spelen. Terwijl de criminelen als het ware zo binnen zouden kunnen wandelen. Maar deze herder, die was niet afgeleid. Die had zijn oog voortdurend op de schapen. En ik dacht, dat is nou een mooi beeld van de Heer Jezus. Zijn oog is voortdurend op de schapen. En toen die herder ons aan zag komen lopen, toen schoot hij overeind. Van, hé, wat gaan die mensen met mijn schapen doen? Gaan ze die schapen opjagen, bang maken? Die was 100% alert. Zo is ook onze hemelse herder. Hij is zo alert. Als hij gevaar ziet aankomen, even menselijk gesproken, is hij onmiddellijk paraat. En hij is nooit te laat. En hij kent u voor 100%. En u kunt uw leven voor 100% in zijn handen toevertrouwen. En daar is het in goede handen. Leef in die gemeenschap. Of ga leven in die gemeenschap. Groei in die gemeenschap. Omdat uw blijdschap vervuld zij. Amen.